Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften dag bij dag. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. We zingen met elkaar van Psalm 65 het eerste en ook het tweede vers.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing deze middag is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Daarvan het 22e hoofdstuk en we lezen daarvan de eerste 14 versen. Na de schriftlezing zingen we met elkaar uit de 113e psalm het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk? Psalm 113 vers 4, na de schriftlezing uit Matteüs 22. En Jezus antwoordende sprak tot hen wederom door gelijkenissen zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning die zijn zoon een bruiloft bereid had. En zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen. En zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit zeggende: zegt de genoden, ziet, ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht. En alle dingen zijn gereed. Komt tot de bruiloft. Maar zij, zulks niet achtende, zijn heen gegaan. Deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten en deden hun smaadheid aan en doden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig. En zijn krijgsknechten zendende, heeft hij doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: de bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen en zoveel als er gij zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen vergaderden allen die zij vonden, beiden kwaden en goeden. En de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al daar een mens niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En zeide tot hem: vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Toen zei de koning tot de dienaars: bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover de schriftlezing. Gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en tijden, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Christus Jezus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De gemeente Gods woord, de tekst voor de prediking deze middag vindt u in Handelingen 18. Daarvan het laatste gedeelte van het 10e vers, Handelingen 18, vers 10b. Nadat we vanmorgen hebben gezien hoe Paulus het evangelie verkondigd heeft in de synagoge van Korinthe, willen we vanmiddag letten op hoe de gemeente van Korinthe ontstaan is, in het nachtelijke gezicht wat Paulus kreeg en de woorden die de Heere tot hem sprak, onder andere deze woorden: want ik heb veel volks in deze stad. Bidden we samen de Heere om zijn zegen. Heere, wat we zo even gezongen hebben: wie is aan onze God gelijk? Laat dat maar niet een paar woorden voor ons mogen zijn, maar laat dat de taal en de beleving van ons hart mogen zijn, ook als we nu tot u naderen. Heere, wie is aan u gelijk? Zeer groot, zijt gij. Zeer groot in uw heiligheid. Zeer groot in uw rechtvaardigheid. Zeer groot in uw barmhartigheid. Zeer groot in al uw deugden. Heere, geef door uw Heilige Geest het begin ervan te kennen in ons leven. Hoe groot, hoe goed u bent. En wat is het erg, Heere, wat is het u onterend en wat krenkend voor u, de hemelse majesteit, dat er schepselen op deze aarde rondlopen die niet het flauwste besef hebben van wie u bent. Die integendeel daar zelfs afkerig van zijn. Of dat nu openlijk uitgesproken wordt, Heere, en er op deze dag niet naar uw huis gegaan wordt, maar het vertier elders gezocht wordt, Heere, dan kunnen wij ze misschien met de vinger aanwijzen. Maar Heere, u kent ook niet alleen maar de vijandschap van het wereldlijke vlees, maar u kent ook de vijandschap van het vrome, het godsdienstige vlees. Vijand van u, Heere. Wilt u vanmiddag dan nog harten verbreken, door dat harnas heen spreken tot het hart, Heere, zodat het hart veranderd mag worden? En zodat er werkelijke vernieuwing van levens, van jonge mensen en van ouderen mag plaatsvinden. Heere, u bent daartoe bij machten. En uw geest, Heere, hoe vele malen heeft hij al in het verleden ook, ook in bloeitijden van de kerk, maar toen niet alleen, harten geopend voor uw woord, zodat er ingang gevonden werd. En Heere, dat werk, daar zijn we vanmiddag net zo afhankelijk van. En geef, Heere, dat we erom verlegen zijn. Heere, u weet hoe we naar de kerk kwamen. U kent ze die gebeden hebben voordat ze een plaats innamen. Gevraagd hebben, gesmeekt hebben, geworsteld hebben, of dat er ook een woord voor hen bij mocht zijn. Verlangend wellicht uitgezien hebben, maar u kent ze ook. Die alleen maar omdat de klok aanwees dat het weer tijd was naar uw huis kwamen. Met geen enkele heil begeerd en dat ook nooit gekend hebben. Die het alleen maar doen voor de vorm. Heere, wilt u zulken aanraken met uw goddelijke liefde? Heere, stort die liefde uit in onze harten en we zullen u lief hebben. Want uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. Heere, mag het vandaag dan zo zijn. Mag het hier zo zijn. Mag het op alle plaatsen zijn, Heere, waar uw heerlijk en heilig evangelie op deze dag verkondigd mag worden. En laat uw woord zo zijn loop mogen hebben, Heer, over heel deze aarde. Waar dan ook uw woord verkondigd wordt, Heer, vanuit welke taal dan ook. Geef, Heer, dat het werk zegen en vrucht mag dragen, ook als er onder de heidenen die u nog niet kennen, uw woord verkondigd mag worden in het werk, in de taken die u mensen geeft, ook binnen het zendingswerk. Geef dat ook, Heer, aan hen die op evangelisatieposten arbeiden. Heer, wat kan dat ook onbegonnen werk lijken te zijn. Maar niettemin, Heer, u hebt zelf gezegd, zaait aan alle wateren. En geef getrouwheid, Heer, om te planten, om nat te maken en om het dan aan u over te geven. Want dat is uw werk, Heere. Wasdom geven. Wilt u zo ook dat werk zegenen? Ook de evangelieverkondiging onder uw volk Israël. Heere, geef hun ogen en harten om te zien, de gekomen zalig maken, de Christus der schriften, zoals u hem ook aangewezen hebt en aanwijst in uw woord. Heere, geef hen ogen om dat te zien. En tegelijkertijd, Heer, als we het u voor hen vragen, komen we toch ook weer bij onszelf terug. We weten het allemaal hier, maar we weten het niet. Open onze ogen, Heere. En open onze harten, zodat we gaan zien en zodat we maar niet wat gaan praten. En zodat we maar niet allerlei dingen nazeggen, maar dat het werkelijkheid voor ons mag worden, Heere. Datgene wat u in uw woord geopenbaard hebt. Heere, wees in ons midden. En wil zelf uw woord bedienen, Heere. Zodat het niet zal zijn als een mensenwoord. Maar als uw woord in het midden van de gemeente. En Heere Jezus, van u is gezegd dat u uw woord bediende. Niet als de schriftgeleerde, maar als machthebbende. Doe het zo ook vandaag nog, tot de roem van uw genade, tot uitbreiding van uw koninkrijk, hier en overal. Heere, u hebt ons ook geboden, we mogen het ook doen, Heere, voorbeden voor land en volk en overheid en vorstenhuis. Heere, wat zullen we u voor ons land en volk vragen? Bekeer ons, Heere. Erbarmt u zich ook over ons vaderland. En bewaart u ons alstublieft voor de fariseer in ons hart. Wij hebben gezondigd. Uw kerk is niet geweest die ze had moeten zijn. En geef dat we ons zo werkelijk leren verootmoedigen voor u. Niet met onze mond, Heere, maar met ons hart. Om het heil voor land en volk, voor overheid en vorstenhuis werkelijk te zoeken. Ook voor de kerken in ons vaderland, Heere. Verlos ons van de waan dat wij uw kerk zouden kunnen bewaren. Geef ons gena. Geef ons gena, o Heer. En red ons tot uw eer. En bekeer ons als kerken waar we bekeerd moeten worden. En houd ons bij uw woord, Heere, en breng ons terug daar waar we afgeweken zijn van uw woord. Heere, dat u uw woord nog niet weggenomen hebt. Als u ziet wat wij ermee doen. En niettemin u laat de kandelaar van uw woord nog. Geef dat we de dag der zaligheid niet zullen verachten. Heere, zo leggen we onze noden voor u neer. Ook van het midden van de gemeente. U kent de jongeren, Heere. Geef dat ze er zijn. Die worstelen voor uw aangezicht. U kent ook die ene jongen en dat ene meisje wat worstelt met onbegrepen vragen. Waar wellicht bij niemand een plek voor is. U kent ze, de ouderen. Die zich onbegrepen voelen, eenzaam zijn. Heere, zie op hen in gunst van boven. En gedenk, Heere, aan alle kruisdragers en sters. U kent ze ook in het midden van deze gemeente. En we zeggen dat wel iedereen heeft zijn kruis, maar u kent toch ook de bijzondere noden. Geef kracht, Heere, En bovenal die geloofswetenschap. Dat er één is die voor gegaan is. Die wegens de vreugde die voor hem lag. Het kruis heeft gedragen en schande veracht. En nu gezeten zijt. In de eeuwige heerlijkheid in de troon van uw Vader. Heere, gedenk ons zo. En onze kinderen. Verheerlijk uzelf. Bewijs ons uw genade. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, u mag de Heere dienen met uw gaven. We zingen daarna uit de 87ste psalm de laatste drie versen, het derde, vierde en ook het vijfde vers. Thank you. Gemeente, in aansluiting aan de prediking zingen we het laatste vers van de 52e psalm. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, vers 7. Geliefde gemeente, zo hebben we vanmorgen met elkaar gezien hoe de apostel Paulus zo net het begin van de tweede helft van de eerste eeuw, het is waarschijnlijk in het voorjaar van 50 na Christus geweest, dat hij naar Korinthe gezonden is met het evangelie van de genade Gods. Geleid werd hij. Hij heeft zelf die route niet uitgekozen, maar de Heere bepaalt de loop van zijn woord. Omdat, zoals we gezien hebben, het in de handelingen maar niet gaat om de handelingen der apostelen op zich. Maar dat al die handelingen bestuurd worden door de verhoogde koning, Christus zelf. We hebben toen gezien hoe hij het evangelie verkondigd heeft in Korinthe. En de reactie daarop, dat ze het woord van de Heere verachten. En u ziet hier, gemeente, dat ontzagwekkende zich opnieuw voltrekken, wat ook al in Handelingen 13 vermeld wordt over de synagoge van Antiochië. Als Paulus er ook het evangelie verkondigd heeft. Maar als er daar ook zijn die lasteren en met nijdigheid vervuld worden en wederspreken hetgeen door Paulus gezegd wordt, dan gebeurt dat ontzaggelijke. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. En dan: doch nademaal gij uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt. Wilt u nog een keer weten wat het is om Gods woord te verachten? Ziet, wij keren ons tot de heidenen. En zo gaat Paulus ook in Korinthe tot de heidenen. Eerst de Jood, ook de Griek. En hij heeft daar onderdak gevonden, niet zo ver van de synagoge vandaan. U herinnert zich dat van de schriftlezing van morgen, en ik hoop dat u ondertussen dat gedeelte voor u hebt liggen. Hij gaat van de synagoge naar het naburige huis van de overste van de synagoge, een godvrezend iemand die God diende. En dan moet u nog niet de conclusie trekken dat hij ook wist wie Jezus de Christus was, maar wel iemand die godvrezend was. Zoals dat ook van andere heidenen soms gezegd wordt. Justus, die God diende, wiens huis grensde, paalde aan de synagoge. Wonderlijk, gemeente. Het is maar een gedachte even tussendoor. Maar dat mag toch ook wel. De kerk, vlak naast de synagoge. Acht de langmoedigheid des Heren. Niet gering, gemeente. Dat als de Heere vanmorgen van u moest zeggen: die man daar is een verachter van mijn woord, en van die vrouw daar ook, en van die jongen ook, en van dat meisje ook. Dat de Heere nog zo langmoedig is dat hij het woord in Korinthe niet zegt, en nu zend ik het helemaal naar de andere kant van de stad. En ze zullen het niet meer horen ook. Maar bij wijze van spreken, gemeente, dat de Heere nog aarzelt om weg te gaan. Zoals de wolk de heerlijkheid des Heeren een ogenblik op de drempel blijft staan, zoals Ezechiël dat gezien heeft. Het heeft ons ook wat te zeggen over de verhouding van kerk en Israël. Maar dat terzijde. Paulus is daar voortgegaan met de prediking van het evangelie. En geen ander evangelie. Paulus had niet een evangelie voor de Jood en weer een andere evangelie voor de Griek. Eén evangelie, omdat er maar één is. Zoals hij dat heel scherp kon zeggen als het evangelie verkondigd werd, plus nog wat. Wat de mens moet voldoen, al ware het dat iemand een andere evangelie verkondigt dan ik verkondigd heb, zegt Paulus, al was het een engel uit de hemel. Maar als ze aan de eer van zijn zaligmaker komen, die zij vervloekt, van welke staat hij of zij ook is. En daar heeft hij het evangelie van de vrije genade Gods verkondigd. En er komt vrucht. Crispus, de overste van de synagoge, met geheel zijn huis en velen van de Korintiërs, hem horende, geloofden en werden gedoopt. Het geloof is uit het gehoor. Het gehoor door het woord Gods en het evangelie draagt vrucht daar in dat huis in Korinthe. Hoe komt dat? Hadden die mensen die daar kwamen een andere inslag? Waren die niet zo kritisch van geest? Waren die wat meegaander dan de Joden in de synagogen? Nou, ongetwijfeld is het waar, gemeente, dat de Heere met eerbied dubbel werk heeft aan de eigen gerechtigde zondaar. In vergelijking tot, en ik zeg het vergelijkenderwijs, iemand die de Heere in zijn ongerechtigheid opzoekt. Laten we daar niet gering over denken. En laten we alstublieft niet denken dat er maar één zonde is, die van de ongerechtigheden. Ze zijn groot. Maar de meest walgelijke zonde in de ogen des Heeren is die van de eigen gerechtigde fariseeën. Maar wat is het geheim? Dat zegt het woord van onze tekst. De Heere zegt tot Paulus op een moment waarop hij het nodig heeft: ik ben met u. En dan geeft hij hem ook die bemoediging. En die woorden willen we vanavond overdenken. Want ik heb veel volks in deze stad. Waar gaat het over? Dat weet u. Gods genadige verkiezing. Gods verkiezende liefde. En dat is niet de eerste keer dat het in het Handelingenboek staat. En het is ook niet de enige keer dat het in het boek van de Handelingen der Apostelen staat. En gemeente, hoe kan het anders? In Handelingen 13, dat verband noemde ik u zo even al als het gaat over de synagoge van Antiochië. Als er dan gezegd is dat degenen die het woord verachten zichzelf het eeuwige leven niet waardig oordelen, dan keren Paulus en de zijnen zich tot de heidenen. En dan staat er: als de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heren. En er geloofden er zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En ook toen de apostelen bij elkaar waren in Handelingen 15 op het eerste apostelconvent, dan worden de woorden gesproken: Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. En om u nog één voorbeeld te noemen, als Paulus straks afscheid neemt van de ouderlingen van Efeze, dan kan hij het zeggen, en heeft hij het met de daad gedaan, dat hij al de raad Gods verkondigd heeft. En hoe kan het anders, gemeente? Als het gaat over het ontstaan van de kerk, als het gaat over het voortbestaan van de kerk. Wat gelooft gij van de algemene christelijke kerk? Dat de zonen Gods zich uit het ganse menselijke geslacht door zijn woord en geest een gemeente ten eeuwige leven uitverkoren, vergaderd. En dan stopt het antwoord van onze Heidelberger niet. Kijk er uw kerklidmaatschap eens op naar. Waarvan ik geloof een levend lidmaat te zijn en eeuwig te blijven. De verkiezing. Daar hoeft niet over gezwegen te worden, gemeente, dat mag niet eens. Al staat dan dat woord verkiezing, zoals er een boekje verschenen is, met 7 weerbarstige woorden van het christendom. We mogen de verkiezing niet verzwijgen met een beroep op wat Mozes gezegd heeft: de geopenbaarde dingen zijn voor ons en voor onze kinderen, maar de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Is dat niet waar? Dat is waar. Maar God heeft geopenbaard dat Hij de verkiezende God is. En waarom is dat zo'n weerbarstig iets? Omdat het gaat over de soevereiniteit van God. En daar hebben we allemaal moeite mee, gemeen. Nu hoeft u aan niemand anders te denken dan aan uzelf. Wat uw mond ook zegt. Tenzij dat de Heer ons hart ingewonnen heeft door zijn liefde. Dan ergeren we ons allemaal aan de soevereiniteit van God. Of dat we dat nu doen op de manier dat we het maar ontkennen en maar doen alsof een christen zelf tot geloof kan komen. Of dat we dat doen op de manier dat we de Heer niet eens vrij laten. In wie Hij zalig maakt. En hoe Hij zalig maakt. Dan ergeren we ons aan de verkiezende God. Wat is de verkiezing, jongelui? Jullie weten dat, je hebt dat op catechisatie gehoord. Maar gemeente, eigenlijk zou ik u vanavond niet eens een omschrijving willen geven. Een omschrijving van wat nu de verkiezing is, gemeente, wie zal dat omschrijven? De enige juiste toonhoogte om over de verkiezing na te denken. Zou dat een andere toonhoogte zijn dan die Paulus laat horen aan het slot van Romeinen 11? Vanuit de diepe verwondering over de grootheid van deze God die het zegt: ik heb veel volks in deze stad. Dat Hij het als het ware uitroept in verwondering. O diepte, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn wegen. Hoe ondoorgrondelijk. Zijn oordelen. De verkiezing. Het besluit van God voor de grondlegging der wereld. Waarin Hij een zekere menigte der mensen, zoals onze Dordtse leerregels daarover spreken, heeft uitverkoren tot de zaligheid. In Christus, naar zijn welbehagen. U hebt vanavond nog wel tijd om dat rustig nog eens een keer na te lezen. Bijvoorbeeld in artikel 7 van hoofdstuk 1 als het gaat over de genadige verkiezing Gods. Het besluit van God. Waarbij Hij niemand geraadpleegd heeft. Maar wat voortkomt uit zijn wil en zijn welbehagen. Voor de grondlegging der wereld. Uitverkoren in Hem. In Christus, ik kom daar straks nog wel even op terug. Daarover preken, ja. Raken daardoor zoekende zondaren niet in de war? Nee. Nee, zegt u? Nee, als u maar in het Bijbels licht mag zien wat Gods verkiezing is. Zoals u dat ook verwoord vindt in de Dordtse leerregels. Het is tot verootmoediging, het is tot vermaning, het is ook tot vertroosting. En natuurlijk kunnen we alle gaven en goede dingen Gods, de diepste heilgeheimen Gods, misbruiken. Calvijn heeft gezegd, Het zou een vloekwaardige verkeerdheid zijn als een prediker zijn hoorders ging toeroepen: wanneer gij niet gelooft, dan komt zulks daar vandaan dat gij van God tot de eeuwige dood verordineerd zijt. Of, zo zegt hij, als gij het woord hoort en niet gelooft, ligt zulks daaraan dat gij door God verworpen zijt. Reeds Augustinus heeft gezegd dat aan zulke predikers iedere kansel verboden zou moeten worden, zegt Calvin. Voordat we nu verder met elkaar op de woorden van onze tekst afzonderlijk gaan letten. Er is niemand vanavond die van God toestemming krijgt om te denken dat hij of dat zij wel een verworpene zal zijn. Niemand. Tenzij. U wilt blijven volgen de keus van uw eigen hart. Want als wij van de verwerping horen gewagen, zo moeten daar de zoekende zielen niet mismoedig onder worden. Maar als u willens en wetens vasthoudt aan de zonde, als u willens en wetens vasthoudt aan het kleed van uw eigen gerechtigheid, dan zeg ik het u toch: vrees. En verder zeg ik, zoals Gods woord het u zegt, want ik heb niets te zeggen, dat de nodiging van het evangelie tot allen uitgaat, niet één uitgezonderd. Ik heb veel volks in deze stad. En gemeente, u begrijpt wel, als het dan vanavond over het hart van het evangelie gaat, als het dan gaat over het hart van Gods kerk, de verkiezende God zelf en de verkiezing, dat er maar enkele lijnen aangegeven worden. Het kan ook niet anders. En het staat ook in Handelingen 18, dit woord. En het enige wat ik met u vanavond nog verder wil doen, is luisteren naar het verband waarin deze woorden tot Paulus gesproken zijn, om zo ook de betekenis van het feit dat God zich openbaart als de verkiezende God met elkaar te mogen zien. Het eerste wat opvalt is dat hier de verkiezing ter sprake komt. Op welk ogenblik? Als zijn knecht Paulus niet meer weet hoe het verder moet. Als hij bemoediging nodig heeft, vertroostingen nodig heeft, in verband met zijn moedeloosheid, waarover hij later ook schrijft aan de gemeente van Korinthe: ik was bij u met veel zwakheid en met veel vrees. Had u dat van Paulus gedacht? En Paulus heeft het nodig gehad dat de Heere tot hem zegt: ik ben met u en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. De eerste bemoediging. Maar dat laat ik nu rusten. En dan het tweede wat de Heere zegt, en daar gaat het nu om: want ik heb veel volks in deze stad. Wie zijn het die de Heere verkoren heeft? Weet u het? Weten de broeders van de kerkenraad dat? Nee. En wij moeten ook niet met ons hoofd boven de wolken gaan vliegen, zegt Calvijn, om in te blikken in Gods raad. Maar wat dan wel? Op de woorden letten die er staan. Wie heeft God uitverkoren? Ik heb veel volks. En dan de laatste woorden: in deze stad. Daar moeten we beginnen om het wonder van Gods verkiezing te zien. Gods verkiezing, gemeente, plaatst de mens met beide benen op de grond. Wat zeg ik? Gods verkiezing
zoekt die mens daar te brengen waar hij door de knieën gaat. Op de grond. Deze stad, wat is dat voor stad? Korinthe. Een welvarende havenstad. Ik heb u dat vanmorgen al even aangeduid. Een stad die lag op het kruispunt van twee belangrijke handelsroutes. De Noord-Zuidroute en de Oost-Westroute. Een stad die notabene twee havens tot haar beschikking had. Kengreum en Legreum. Zeg maar een soort Rotterdam van nu, om het voor jullie jongens en meisjes ook duidelijk te maken. Het was dus niet zomaar de eerste, de beste stad. Een stad die je eigenlijk zou kunnen typeren in het leven in die stad met een paar woorden. Welvaart. Je kon in Korinthe goed geld verdienen. En de burgers die konden zich een behoorlijke mate van luxe veroorloven. De veteranen die daar waren en de vrijgelaten slaven, zo'n 600.000 naar wat meestal geschat wordt zo rond die tijd dat Paulus daar is. Een stad waar je kon verdienen. Een stad waar je ook kon genieten van de kunst in allerlei beeldhouwwerken, in allerlei gebouwen, in allerlei kunststukken die vervaardigd werden. Een stad waarin prestatie telde. Je had daar ook niet de Olympische Spelen, maar de Isthmische Spelen. En ze deden er wat voor en ze oefenden en ze trainden om maar prestatie te kunnen leveren. En dat is eigenlijk het woord wat eigenlijk het meest nog Korinthe typeert. Hartstocht. In de tempel van de godin van de liefde. In de tempels die er waren, de godin Afrodite. De godin van de zogenaamde liefde. Waar de hartstochten uitgegoten werden en waar de lusten bevredigd werden in de godsdienst. De mensen dachten niet dat ze met een ordinair zaakje bezig waren. Verdenkt u hen daar maar niet van. Ze bevredigden hun lusten en hartstocht in de godsdienst. Zo oud is dat dus al. En het Korinthisch leven stond spreekwoordelijk bekend. Leven als een Korinthiër, dat was jezelf uitleven. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, maar morgen sterven wij. Dat stond ook boven de stad van Korinthe geschreven. Zodat het inderdaad dus spreekwoordelijk was, leven als een Korinthiër. In die stad heeft de Heere veel volk. Ziet u? Waar ligt die stad? Want ondertussen hebt u misschien gedacht, ja, nou, dat kan allemaal, het is allemaal verschrikkelijk, het is godonterend wat er allemaal in die stad gebeurde. Maar ja, dat was nou ook niet zo'n beste stad. Dat begrijp ik ondertussen ook wel en misschien begrijpt u ondertussen ook iets van het wonderlijke van de woorden van onze tekst, dat de Heere van zo'n stad zegt, ik heb daar veel volk. Kunt u dat begrijpen? Maar begaat u nu niet de vergissing alsof de stad Korinthe een uitzondering is. Alphen aan de Rijn en de gemeente van Alphen aan de Rijn van de christelijke gereformeerde kerk behoort tot datzelfde terrein waartoe Korinthe behoorde. Waar verdenkt u ons van? Ik verdenk u nergens van. De Heere zegt, en dat gold voor Korinthe van toen, en dat geldt voor ons allemaal vandaag. Wat zegt de Heere? Dat u behoort, dat jij behoort en dat ik behoor. Tot die ganse wereld die voor hem verdoemelijk is. Opdat alle mond gestopt wordt. Wat denkt u dan nog bij de Heere voor te kunnen hebben? Wat denkt u dan nog te kunnen doen om de Heere te behagen als u behoort tot die wereld die voor hem verdoemelijk is? Wat kan u dan nog doen? Wat is er dan van ons uit nog te verwachten? Helemaal niets. Helemaal niets. Hopeloos. Nee, gemeente. Daar leert u het geheim van Gods genadige verkiezing van verstaan, of u leert het niet. Waar u met de wereld, ook de hele godsdienstige wereld, niet meer wilt zijn en kunt zijn dan een mens die behoort tot die wereld, verdoemelijk voor God. En dan gaat het dus bij de verkiezing niet om iets waarvan je zo zou moeten denken, ja, eigenlijk zou iedereen toch zalig moeten kunnen worden en nu wordt het maar zo. Laat de duivel u dat toch niet wijsmaken als het gaat om het evangelie en de woorden van onze tekst. In deze stad, in deze gemeente, waar niets van te verwachten is. Ik heb veel volks in deze stad, zegt de Heere van de stad Korinthe. En dan ziet u toch dat in de verkiezing er niets dicht gaat. Maar daar waar het voor u en voor jou ten eenenmale een onmogelijkheid zou zijn om het ooit de weg tot God te gaan, dat in de verkiezing de Heere de weg opent voor zondaar. Als er geen verkiezing was, gemeente, gaat dan alstublieft maar naar huis. En dan is de prediking ijdel en ijdel is uw geloof. Want daar klopt de Heere op het hart van zondaren, die anders ten eenenmale in de toestand zouden blijven waarin ze zichzelf gestort hebben. En gemeente, daarom is het niet voor niets dat ons ook onze belijdenisgeschriften, als ze spreken over de verkiezing, niet op de troon van God gaan zitten. Dat gebeurt maar al te veel. Bij deze hoog heilige dingen. Maar dat ze beginnen waar de ellende is. Schepping, zondeval, verkiezing. Zo wordt er over gesproken in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Zo wordt er over gesproken in onze Dordtse leerregels. Uit dat hele menselijke geslacht die allen onder het oordeel liggen, die allemaal de eeuwige dood en de vloek in Adam deelachtig zijn. Daar klinkt het evangelie. Dordtse leerregels 1-2. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in hem geloof niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En hoe kan dat dan? Omdat de Heere zelf, deze genadige, barmhartige en tegelijk rechtvaardige verkiezing, het onderscheid, aanbrengt in de mensen. Ik heb veel volks in deze stad. Gemeente, als u niet te vroom bent om verloren te gaan voor God, dan is het voor u nooit een onmogelijkheid om zalig te worden, vanuit God gezien. En er is niemand vanavond die in dat opzicht hoeft te wanhopen. Laat de duivel u dan wijsmaken van alles en nog wat over de verkiezing. Maar de Heere wijst het u aan dat hij in zo'n stad veel volk heeft. Ik heb, zegt hij, dat is wonderlijk, En gemeente, dan kan ik met u gaan. Nee, ik kan niet met u gaan. Want dat wonder is ten enenmale niet te bevatten. Maar als de Heere het zegt, ik heb veel volk in deze stad. Wie is het dan? Dat is Christus die tot Paulus spreekt. Hoe weten we dat, zegt u? Dan moet u letten op de eerste woorden van vers 9. En de Kurios, de Heere, zei tot Paulus. Zoals die Kurios hem verschenen was op weg naar Damascus. Zoals de Heere Jezus Christus hem herhaalde keren verschenen is. En van die tweede persoon, hij zegt het tegen Paulus, ik, Paulus, heb veel volk in deze stad. Waar brengt ons dat? Gemeente, dat brengt ons bij dat onbegrijpelijke heilgeheim. Dat de Vader en de Zoon, dat de Vader aan zijn Zoon, in zijn Zoon, dit volk gegeven heeft. Het verbond des vredes. De raad der verlossing, zo u wil. Waarin dat goddelijk vredesoverleg. De Vader het gezegd heeft. Hoe zal ik u onder de kinderen zetten? Waar de Zoon het gezegd heeft. Zie ik kom, o God, om uw wil te doen. En waarvan hij zelf op aarde gezegd heeft in het hoge priesterlijk gebed. Ze waren uw. En gij hebt ze mij gegeven. Van eeuwigheid, ja. Al wat de Vader gegeven heeft, mij gegeven heeft, zal tot mij komen. En daar ziet u dat andere geven van de Vader aan de Zoon. Ook in de tijd, als het woord verkondigd wordt. En als ze komen, zondaren van oost en van west, van noord en van zuid, dan verheugt zich de ziel van de zaligmaker. Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Al wat gij mij gegeven hebt, zal tot mij komen. Daarom, gemeente, als de Heer hier tegen Paulus zegt, ik heb veel volks in deze stad. Wat moet Paulus dan gaan doen? Ze zitten nog in de afgodstempels. En die ene man daar in Korinthe, die leeft nog voor niets anders dan voor zijn portemonnee en voor zijn welvaart. En die vrouw daar, die kent nog geen andere begeerte dan de begeerte van haar eigen hartstocht. En die jongeren daar in Korinthe, die kennen wellicht nog geen andere grote verlangen in hun leven dan om maar te kunnen presteren en om in aanzien te raken bij de mensen. En dat is allemaal heel werelds ingevuld. U mag dezelfde dingen ook helemaal godsdienstig invullen. Want ze leefden zich daaruit in hun godsdienst. Daar kun je ook in presteren. Daar kun je ook welvarend mee worden. Daar kun je ook je hartstochten in uitleven. En hoe komen ze er dan? Moet Paulus ze gaan aanwijzen, zegt de Heer tegen Paulus. Paulus, met eerbied gezegd, nu ga je door Korinthe lopen en dan zal ik vertellen wie ik uitverkoren heb en wie niet. Nee. Wat moet Paulus doen? Het enige wat hij tot nog toe gedaan heeft. Het evangelie verkondigen. Dat is het wat de Heere van Paulus vraagt. En dat is wat de Heere vandaag nog vraagt. Zoals onze Dotse leerregels, ik noem ze vanavond vaak gemeente, maar daar ligt ook een schat aan onderwijs in. En ik zou bijna tegelijkertijd zeggen, leefden we op dat bijbelse niveau van onze belijdenisgeschrift. Als daar ook gezegd wordt dat het evangelie van de gekruisigde Christus gepredikt moet worden aan alle uitverkorenen. Staat er niet. Paulus moest ook niet het evangelie verkondigen aan de uitverkorenen. aan allen en een iegelijk zonder onderscheid met bevel van geloof en bekering. Dan zullen ze komen die de Vader aan de Zoon gegeven heeft. En laat u, vergeet niet het verband, en dat is het tweede wat we dan vanavond ondertussen zien. Niet alleen maar in de situatie waarin het gesproken wordt, de plaats waar de Heere zijn volk heeft, maar ook dat dat onlosmakelijk samenhangt met de roeping door het woord. U kunt dat lezen in Romeinen 8 vers 34 bijvoorbeeld. Dat als het gaat om de verordinering, waar begint de Heere dan? Bij de roeping door het evangelie. En de Heere roept ze daar waar ze zijn, in hun verlorenheid. De gemeente, alle nadenken en alle spreken over de verkiezing en over het verkoren zijn, zonder dat we dat woord hebben leren spellen, dat zijn luchtbespiegelingen. Alleen als een verlorene. En dat is het ook wat de Heere tot ons zegt als hij ons roept. De Heere vraagt van niemand vanavond van ons, als het nou over deze tekst gaat, ik heb veel volks in deze stad. Dan is de eerste vraag in het licht van dit woord van de Heere ook niet, behoort u tot dat volk? Is dat geen goede vraag? Is dat geen belangrijke vraag? Dat is het. Maar de Heere vraagt niet allereerst, weet u of dat u tot mijn volk, tot mijn uitverkorenen behoort? Het eerste wat de Heere u leert, ook in deze woorden van onze tekst. Bent u een verlorene? De vloek en de eeuwige dood in Adam deelachtig. En zegt uw hart daar amen op. Zo roept de Heer, zo nodigt hij, zoals ook onze Dordtse leerregels dat heel nauw samen laten vallen, dat de Heer niet alleen verkiest tot de zaligheid, maar ook tot de weg der zaligheid. De plaats waar het evangelie verkondigd wordt, is in zekere zin, en die woorden zeg ik natuurlijk niet zomaar, is in zekere zin een verkiezing van de Heere. Waarom mag u en mogen jullie, jongelui, het evangelie horen? Terwijl er duizenden hier in Alphen zijn, van jullie leeftijd ook, die nooit gehoord hebben dat er een zaligmaker is, en die net zo goed als jullie verloren ligt, maar die nooit gewezen worden op die enige naam die onder de hemel gegeven is, waardoor ook jullie moeten zalig worden. Waarom is dat? Omdat je christelijk gereformeerd bent? Omdat je tot de gemeente van Alphen behoort? Die verklaring is er niet in jullie en in u en in mij. Ook dat, zoals de Heere dat van zijn oude volk Israël gezegd heeft, is in zekere zin al een stuk verkiezing van de Heere. Zoals hij hier ook het woord gebruikt, en niet zonder reden. Als er hier staat, ik heb veel volks in deze stad, wordt daar het woordje volk gebruikt, wat in het Oude Testament voor het volk Israël gebruikt wordt. En dat is niet een verschrijving van de Heilige Geest, integendeel. Daarmee laat de Heere zien dat hij zijn kerk vergadert uit Jood en Heiden. Dat de heidenen medeburgers worden, mede-erfgenamen zijn van dezelfde belofte, van hetzelfde verbond. Maar het laat ook zien dat het maar niet om het even is waar u geboren bent. En ik zeg dat vooral tot diegenen die worstelen in uw midden met de verkiezing. En die de tekst die we zo even met elkaar gelezen hebben uit Matteüs 22 vers 14. dat ze nooit die tekst kunnen horen of zien, zonder dat het meteen hen weer in de war brengt. Velen geroepen, weinigen uitverkoren. En gemeente, als de duivel u dat zegt, dan blijft er van die weinigen bijna geen één over, en zeker u niet. Maar zo mag u dat woord niet lezen. Als het gaat om de verkiezing, wat laat de Heere Jezus dan eerst zien? Heeft hij de bruiloft bereid? En zegt hij tot zijn dienstknechten, ga ze nu allemaal halen, die ik uitverkoren heb? Nee. Allen zijn genodigd tot de bruiloft. En als ze niet komen, zij wilden niet ingaan. En als ze wel komen, omdat hij ze verkoren heeft. En dan is het aangrijpend waar, gemeente. Want het zijn de woorden van de zaligmaker zelf. Maar dat staat er niet om de welmenendheid van de roeping wat kleiner te maken. Alsof de Heere niet in ernst is als hij u roept in de verkondiging van het evangelie. Maar het staat er tegelijkertijd als waarschuwing. Velen geroepen in Korinthe, in Alphen, weinigen uitverkoren. Waarom staat dat er? Om over te gaan redeneren. Om straks uit de kerk te gaan zeggen, zie je wel, weinigen uitverkoren. En om vervolgens gewoon verder te leven. En niet met alle ernst. En niet met alle tijd en met alles wat u aan krachten bezit. Ingespannen krachten de Heere te zoeken met het argument dat er toch maar een paar uitverkoren zijn. Staat het daarom? Dat maakt uw eigen hart u wijs. Om gerust weer verder te kunnen leven zoals u tot nog toe gedaan hebt. Maar die bedoeling heeft de Heere niet. Als u het dan weet dat er weinigen uitverkoren zijn, zou u dan niet des te meer haast maken om uw levenswil? Zou die eenvoudige boer het dan toch niet beter begrepen hebben? Die op zijn knieën kwam en zei, Heere, als ik er nog niet bij sta, schrijft u me vandaag er dan nog bij. Dat klopt dogmatisch niet, zegt u, dat klopt inderdaad dogmatisch niet. Maar het is het leven wat roept, uitroept tot God die leeft. En natuurlijk was die man uitverkoren, zegt u, en daar hebt u gelijk in. Maar laten we alstublieft de heilige, de heerlijke verkiezing Gods niet gebruiken om dood te redeneren. De eer van God is ermee gemoeid. En de eer van zijn zaligmaker is ermee gemoeid. Alles wat wij veronderstellen in de mens randt de eer van God als de zaligmaker aan. En daarom is het zo erg als er de dwaalleer de kerk binnenkomt, van welke kant dan ook. Ik heb veel volks in deze stad. Hoe kwamen die mensen dat te weten, vraagt u? Op geen andere manier als dat de Heer het nog wil leren. Ik heb u gezegd als een verloren, zeker. Maar niet voor niets. En ik verwijs u graag, als u daar rustig verder over wil mediteren, weer naar onze dorpse leerregel. Maar niet voor niets wordt er gesproken over de uitverkiezing in hem die het hier zegt. Ik heb, want ik heb ze van mijn vader ontvangen, veel volks. Hij heeft ze uitverkoren. In deze stad. Christus als de spiegel.
spiegel der verkiezing.
Tot wiens gemeenschap ze krachtiglijk geroepen worden door zijn woord en geest. Want van dit volk wat in Korinthe de Heere heeft, hun namen staan geschreven in het boek des levens des lams. Als Paulus zijn eerste brief schrijft, dan zegt hij het: God is getrouw die u geroepen heeft tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus. En als dat voor u werkelijk een worsteling is, u die de Heere vreest, als u dat zegt van: als ik dat zou mogen weten of ik uitverkoren ben. De zekerheid van uw zaligheid, die leert u dan ook nergens anders. Als daar waar de Heer het wil leren, in de gemeenschap met zijn Zoon. Wat is dat voor gemeenschap? Een stervende gemeenschap. Want het leven in de gemeenschap met Christus betekent allereerst sterven. En u zult nooit zeker zijn van uw aandeel in Christus. Als u zich overeind houdt met van alles en nog wat. En als u het nooit een keer verliest van God. En als de oude mens niet dagelijks overgegeven wordt ter kruisiging. Wat klagen we dan nog over zoveel onzekerheid in ons leven? Omdat we zelf nog onze waggelende gang gaan door dit leven en ons met van alles en nog wat op de been houden. Stervende gemeenschap en tegelijkertijd, waar de kracht van Christus toegepast wordt, het opstandingsleven van de nieuwe mens en van die hartelijke lust en vreugde in God. Het leven der bekering dus. In die weg behaagt het de Heere om ook het aandeel in Christus te verzekeren aan allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. En als u daarnaar zoekt en daar uw ziel naar haakt, doe dan nog één keer wat onze doodsleerregels u ook voorhouden. En wat de Heer in zijn woord u voorhoudt. Verlang dan met alle ootmoedigheid. En met vurigheid. Naar een tijd van overvloediger genade. Zult u dat doen? Hebt u de eer van Christus lief gekregen? Hebt u de eer van God lief gekregen, zegt u? Kan het niet anders. Daarin zal uw hartelijke lust en vreugde liggen. Om aan de voeten van hem onderwezen te worden. Die de spiegel der uitverkiezing is. Waar verzekert de Heere zijn kinderen van hun verkiezing? Daar. Het Lam Gods. Aan het vloekhout op Golgotha. In de wonden van die zaligmaker. Allerlei vertroosting. Ook de goddelijke vertroosting. Gij zijt van mij. Hebt u zo ooit een keer deze getrouwe zaligmaker in zijn ogen gezien vol zondaarsliefde, vol goddelijke ontferming. Ik voor u, daar gij anders. Gemeente, waarom preek over de uitverkiezing? Nog één keer. Opdat het zij gelijk geschreven is. Wie roemt, roeme in de Heere. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten, ik roem, in vrije gunst alleen. Ik heb veel volks in deze stad. Waar zoekt de Heere zijn kerk te brengen? Ook door het woord dat vanavond voor ons ligt.
En laat tot uw gebed zijn of de Heilige Geest de snaren van uw ziel zo wil spannen. Dat u het mee gaat zingen, mee gaat zeggen wat Paulus gezongen heeft in het lied wat u in Efeze 1 vindt. Dat lied wat zingt op de adem van de Heilige Geest. En als u het niet hardop mee durft te zingen, leg er uw hart dan naast. Als Paulus het zegt als hij nadenkt over de verkiezing, de drie enige God. En wat zegt hij dan? Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Uitverkoren in hem, voor de grondlegging der wereld. Het brengt Paulus tot de aanbidding van de drie enige God. Omdat het zijn werk is, omdat het zijn heilsplan is, omdat hij alles gedaan heeft, alles doet en er van u en van jou en van mij helemaal niets bij hoeft en niets bij mag, omdat we het leren verstaan. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, daar zal straks hemel en aarde mee vervuld zijn. Met de lof hoe goed u bent. Daar zullen straks staan de zangers aan de glazen zee. En de lof zingen die u eeuwig waard bent. Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar u leert het hier op aarde. En u kent ze, heren, die in beginsel leerden zingen. Maar ook hoeveel er is wat ons de adem af kan snijden. Onderwijs ons, heren, ook in deze heilgeheimen van uw woord. En u kent ze ook, heren, voor wie het eigenlijk niets zeggend is. O God, wat is dat afschuwelijk. Wilt u hen bekeren? Wilt u hun harten nog zo bewerken? Dat ze leren zien wie u bent en dat u het waarachtig meent als u het zegt en vandaag opnieuw gezegd hebt dat u geen lust hebt in de dood van de zondaar. Heere, past u uw woord verder zelf toe, nadat u weet dat er ieder van ons nodig heeft. Zegen ook verder deze gemeente, heren. U kent haar situatie, u weet ook dat ze vakant is. Wilt u zelf op uw tijd die dienaar hier brengen die u er hebben wilt? Dan alleen is het goed. En zegen ook de broeders van de kerkenraad. Geef hen wijsheid, heren. De leiding van uw Heilige Geest. en doe hen gehoorzaam buigen onder uw waarheid, om leren jongeren te zijn van u en niets meer te willen weten dan dat. Gedenk ze in uw gunst, ga met ons allen mee naar onze woningen. Als er niemand is die op ons wacht, Heere, gaat u dan mee en breng ons, Heer, op de plaats waar we verwacht worden. Vergeeft u onze zonden, wees verder met ons, Heer, en met allen die ons lief zijn. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Psalm 89, vers 8 is onze slotzang. Gaat heen in vrede naar uw woningen en draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.